Radio Signalen, een programma over gezondheid en de gezondheidszorg voor iedereen. Informatie, gesprekken, nieuws en agendatips. Een uitzending van
Cliëntenbelang Amsterdam en Ombudsman Metropool Amsterdam.
Ja, fijn dat u er weer bent op deze druilerige dag. En natuurlijk fantastisch dat u naar Radio Signaal luistert. Wij zijn onderdeel van het hele kleurige palet op Salto. En het moet zeker blijven, want het is echt van en voor de Amsterdammers. Afgelopen zaterdag werd in boekhandel Scheltema de plaquette onthuld met de namen van alle Amsterdammers van het jaar van de afgelopen jaren. En de meest verse naam is die van Abdelhamid Idrissi. Die zit hier aan mijn rechterzijde. En aan mijn linkerzijde zit Paul Willemsen. Hij was ook 1 van de 10 genomineerden. Ja, en ze doen alle 10 fantastisch werk. Maar eentje kan het maar worden. Ik noem toch even die andere namen. Dus behalve Abdelhamid Idrissi en Paul Willemsen was er ook Nienka Algra, Erik Jonge, Peter Rijs, Alice Roegholt, Marike Samallo, Carol Sastro, Bianca Chon Akoy, Salahattin Vural en onderaan nog een keer Paul Willemsen. Nou, allemaal mensen met het hart op de goede plek die enorme projecten gedaan hebben en nog steeds doen vanuit hun burgerplicht, zoals Paul dat noemt. En met beide heren ga ik straks in gesprek over wat hen drijft en over wat hun eigen achtergrond is.
In het hart van Amsterdam kreeg een vrouw een telegram. Liefje, tot mijn grote spijt. Cirkel ik al 7 dagen om ons huis heen met de wagen, maar ik raak hem in geen jaren kwijt. Amsterdam, Amsterdam, al mankeert er hier en daar wel wat. Het maakt voor mij geen verschil, je kan zeggen wat je wil. Het blijft een gezellige stad.
Op de walletjes riep een onderwereldtyp, woedend met een vuurrood hoofd. Ik ontdekte dat ik zo even voor het eerst van mijn leven door een buitenman ben beroofd. Amsterdam, Amsterdam, ook al gooien ze je schoonheid plat, het maakt voor mij geen verschil, je kan zeggen wat je wil. Het blijft een gezellige stad.
Van het gasthuis is bekend dat een ernstige patiënt te horen kreeg, die kan er niet meer bij. Tot de zuster hem kwam redden met: we hebben wel geen bedden, maar er komt een mooie staanplaats vrij. Amsterdam, Amsterdam, al wordt nog zo vaak je naam. Maak voor mij geen verschil, je kan zeggen wat je wil. Het blijft een gezellige stad.
Een persoon in een kroeg zei toen iemand hem vroeg: waarom hij zo waanzinnig zong. Ik ben er echt niet van bezeten, maar ik drink om te vergeten dat ik lid ben van de blauwe knoop. Op het slechte pad. Het maakt voor mij geen verschil. Je kan zeggen wat je wil. Het blijft een gezellige stad.
Maakt voor mij geen verschil. Je kan zeggen wat je wil. Het blijft een gezellige stad.
Ik beschouw al een tijd zijn striptisch meid. Een kerel als een handicap. Want de mijne doet zo klierig en behandelt me zo gierig dat ik niks om uit te trekken heb. Amsterdam, Amsterdam, al is iedereen je wel eens zat. Maakt voor mij geen verschil, je kan zeggen wat je wil. Het blijft een gezellige stad.
Maakt voor mij geen verschil, je kan zeggen wat je wil.
dit gaat echt over het hart van Amsterdam, zullen we maar zeggen. Wat we met z'n allen proberen te bewaren en te bewaken. En ja, daar gaat vandaag ook het gesprek over met de beide heren. Dit was dus het liedje uit de komische serie Citroentje met suiker, geschreven door Elie Asser. En Elie Asser is ongeveer 6 weken geleden overleden. Dus dit was ook een tribuut aan hem. En dan nu nieuws en agenda door Evelien Diepstra.
Dankjewel, Olga. Dan volgt eerst het nieuws. Meer leraren voor de klas. Het college BNW trekt voor de komende 4 jaar 22,9 miljoen uit voor de aanpak van het lerarentekort. Het doel is om er in 2023 500 leraren bij te hebben. Het geld gaat naar onder andere naar extra ondersteuning van de scholen met de grootste tekorten. Er komt voor leraren die buiten de stad wonen meer geld beschikbaar voor reiskostenvergoedingen. Elke school krijgt extra parkeervergunningen en meer budget. Voor professionele ondersteuning van leraren in teamverband en van de directeur. Ook komen er woningen voor startende leraren. WMO abonnemententarief. Vanaf 1 januari 2019 verandert de eigen bijdrage voor de gemeentelijke hulp, zorg en ondersteuning vanuit de wet maatschappelijke ondersteuning WMO. Dat betekent een eigen bijdrage van maximaal €17,50 per 4 weken. Voorheen werd gekeken naar inkomen of vermogen bij de berekening van de eigen bijdrage. De 10 meest gestelde vragen worden beantwoord op de website www.cliëntenbelangamsterdam.nl/actueel. www.cliëntenbelangamsterdam.nl/actueel. Komt u er niet uit, neem dan contact op met cliëntenondersteuners van Cliëntenbelang. Telefoon 020-5777-999. 020-5777-999. Rapportage GGD 2017 en 2018 Ombudsman Metropool Amsterdam. De GGD Amsterdam heeft meerdere taken en verantwoordelijkheden als het gaat om zorg en gezondheid in de stad. Van inentingen tot en met de medische keuring voor parkeerkaarten en sociale huurwoningen voor mensen met een handicap. De werkzaamheden zijn zo divers, ondoenlijk om ze allemaal op te noemen. Het aantal klachten over de GGD valt de ombudsman wel mee. Het zijn er ongeveer 35 per jaar. Ze gaan over opvang, hygiëne, veilig thuis en overkeuringen. Kijk op de website van de ombudsman voor de hele rapportage. De weggeefwinkels. Amsterdam kent een aantal weggeefwinkels, waarvan één in de Heliotroopstraat 28. Heliotroopstraat 28 in de Bloemenbuurt. Bij de weggeefwinkel kunt u gratis spullen halen, maar u kunt er ook spullen doneren. Vooral mensen die het niet breed hebben zijn te vinden in de winkel. Er is een tekort aan winterkleding en ook levensmiddelen zijn welkom. De weggeefwinkel in de Bloemenbuurt bestaat dit jaar 5 jaar. Voor info van de overige 5 winkels in de stad gaat u naar www.weggeefwinkels.nl/adreslijst. www.weggeefwinkels.nl/adreslijst. En dan volgt nu de agenda. Bijeenkomsten vriendenkringen. Vriendenkringen organiseert in maart weer tal van bijeenkomsten voor kwetsbare bewoners uit Stadsdeel West en ook voor jongeren en jongvolwassenen tot en met 28 jaar uit heel Amsterdam. Het is bedoeld voor mensen die graag geholpen willen worden bij het leggen van sociale contacten. Op 17 maart kunnen volwassenen van 14 tot 16 uur het huis van de buurt De Boeg kennismakingsspelletjes doen. De Boeg vindt u aan de Hoofdweg 495. Hoofdweg 495. Op zondag 24 maart kunnen jongeren vanaf 13 uur tot 16 uur in activiteitencentrum Reel terecht. Dit centrum is te vinden tussen de Bogen 16. Meer informatie vindt u op www.vriendenkringen.amsterdam.nl www.vriendenkringenamsterdam.nl. Herstelcafé in Zuidoost. Vriend GGZ/Roots organiseert maandag 18 maart vanaf 12:30 tot 15:30 een herstelcafé in Zuidoost. Rinus Evers, sociaal-psychiatrisch verpleegkundige, is gastspreker. Hij vertelt over zijn werk met mensen met autisme en met complexe posttraumatische stressstoornis. Als u gratis mee wilt brunchen om 11:45 uur, dan graag vooraf melden bij Elsa van der Kooi via 06-2940-2039. Buurthuis Holendrecht vindt u aan het Holendrechtplein 38. Het Holendrijnplecht 38. En dan nu weer terug naar Olga.
Naast mij aan de rechterkant zit Abdelhamid Idrissi. En ik kijk even stiekem in de mug, want er staat een heel interview met jou. Hè? Nog even voor de mensen die net niet gehoord hebben aan het begin van de uitzending waar het over gaat. Paul Willemsen en Abdelhamid Idrissi zitten hier aan tafel. Beiden genomineerd voor de Amsterdammer van het jaar. Paul maakt ook een hoge kans, net als 9, 8 andere mensen. Maar Abdelhamid is het geworden. En met hen praat ik vandaag over hun achtergrond en wat hen drijft om zich zo voor de medemens in te zetten. Jij zegt van jezelf, als ik ga dromen, ben ik niet meer te houden. Wat bedoel je daarmee, Abdelhamid?
Ja, we zijn al zo lang actief met de kinderen en de ouders in zoveel wijken. En dan weet je precies wat er speelt, maar wat er ook nodig is om een positieve verandering teweeg te brengen in een gezin, maar ook wat er waar veel behoefte aan is.
Maar dat klinkt heel simpel, hè? Ja. Maar dat is echt de kennis en de wijsheid die je in de afgelopen hoeveel jaren?
9 jaar.
9 jaar hebt opgebouwd.
Ja.
Want jij bent de oprichter en de directeur nu van 28, niet 24, maar 28 studiezalen.
Inderdaad.
Ja, het klinkt ook heel simpel. Leg even uit wat het nu is. En dan kijken we gewoon hoe je daartoe gekomen bent en hoe het allemaal ontstaan is.
Een studiezaal is een plek waar kinderen die vaak uit een kwetsbare wijk komen. We zitten ook zo centraal mogelijk in de wijk.
Dus je bent begonnen in Nieuw-West ergens?
In Nieuw-West, ja. Inderdaad. We hadden 1 locatie. We merkten dat kinderen vaak uit grote gezinnen komen, kleine woningen. Dan heb je soms niet de rust en soms ook niet de veiligheid. Kortom, naarmate we in contact kwamen met de kinderen en de gezinnen, zagen we dat elke kind een andere drijfveer zou kunnen hebben om een studiezaal te bezoeken. Ja. Dus een studiezaal moest dat ook allemaal kunnen bieden. Ja. Dus inderdaad, de basis is een rustige plek, een veilige plek, een gezellige plek, zo laagdrempelig mogelijk in je eigen wijk, waar je allereerst komt om te studeren.
Dus eigenlijk die plek om huiswerk te maken op een rustige manier, zoals het thuis vaak niet kon of kan.
Inderdaad, ja. Nogmaals, iedereen had een andere drijfveer. Dat naarmate de jaren verstreken en wij ook wisten hoe wij de kinderen goed konden motiveren, zag je dat je voor elk kind heel ver moet gaan om die glimlach weer op het gezicht terug te krijgen en het gezin weer goed te kunnen laten slapen. In dit geval beginnen bij het kind. Ja. Dus dat was eigenlijk inderdaad heel simpel even het idee en het
heel
doel.
Simpel, maar voordat je dat op een rijtje hebt en voordat je snapt hoe dat werkt.
Ja, bijvoorbeeld we zagen dat kinderen, zodra we een studiezaal verplicht stelden, werkte het niet. Nee. Dan kwamen ze met tegenzin, wat ook heel logisch was. Dus voor de middelbare scholieren moest het een inloop zijn. Kinderen komen wanneer ze kunnen, ze mogen gaan wanneer ze weggaan. En dat resulteert in dat ze er voor 4 al zijn, als een studiezaal van 4 tot 7 is. En tegen 7 uur er nog grotendeels zijn.
Dat is de paradox, hè? Als de druk wegvalt, dan zijn ze heel als lammetjes, bij wijze van spreken. Ja. Staan ze te vroeg op de stoep en willen ze nog langer blijven.
Inderdaad.
En hoe verklaar je dat?
Het draait uiteindelijk, ook dat klinkt misschien heel simpel, maar het draait allemaal om de aandacht die we ze geven. We investeren heel veel in persoonlijke gesprekken, maar ook gewoon één op één contact. Waarbij we enerzijds onderzoeken wat zijn je dromen, je doelen, je wensen, je korttermijndoelen, dromen, wensen, maar ook waar wil je over 10 jaar staan.
En daar waren ze zich vaak nog helemaal niet van bewust.
Klopt, vaak nooit over nagedacht of niet goed over nagedacht. En nu een open vraag stellen en dan zijn wij stil.
Dus je bent eigenlijk die hersens klinkt heel simpel, maar je bent echt aan het mentaliseren. Ja. Je helpt ze om te leren nadenken over zichzelf.
Ja, inderdaad. En het begint met iets heel kleins. Een open vraag stellen. Wat is dat?
Ja.
Maar ook, dat heb ik ook mezelf, maar ook mijn team aan moeten leren. Ja. Dat het ook goed is om even die stilte te laten vallen. Laat het kind maar 3 minuten, 5 minuten denken.
Niet weten welke kant op moet.
Nee, inderdaad. En dan kom je maar terug. En dan merk je inderdaad dat het kind het heel moeilijk vindt. Maar uiteindelijk ook als opluchting aanvoelt voor een kind om ergens goed voor te zitten. En te bedenken van wat wil ik nou eigenlijk? En de vraag te stellen, kunt u mij daarbij helpen?
Dus eigenlijk, je mag niet generaliseren, maar eigenlijk zeg je voor heel veel kinderen geldt dat de stress waarin ze leven, of de onrust, of de onveiligheid, zonder dat iemand daar de schuld van is, belemmert ze vaak om zich op zichzelf te concentreren en bijvoorbeeld hun leeftijdsgerichte taakjes te doen. En eigenlijk probeer je die veiligheid, die sfeer, die aandacht te bieden.
Inderdaad. En inderdaad, elk kind, we hebben 600 kinderen elke week.
Wow.
En dat is veel.
Dat is een hele grote school, hè, eigenlijk.
Een hele grote school, klopt. Ja. Verdeeld over hele kleine minischooltjes, zeg maar. Maar inderdaad, qua aantallen is het een grote school.
Ja.
Maar voor elk kind is er een hele ander soort drijfveer.
Maar dan ben ik heel benieuwd naar het begin. Want ergens is dat ontstaan in jouw hoofd. Hoe kwam die gedachte? Hoe kwam die eerste stap?
Ja, ik zelf kom uit... ik ben in het centrum van Amsterdam opgegroeid. Witteburg. Een paar jaar gewoond. Vervolgens naar Bosselomme verhuisd. En uiteindelijk in Geuzeveld als gezin zijnde verhuisd. En daar heb ik ook een huisje inmiddels. Ik ben getrouwd en heb 2 jonge kinderen. Nee. Maar ik merkte inderdaad... Ik had altijd een hele goede bot met mijn ouders. Ook ik kom uit een arm gezin. Maar de relatie is altijd heel goed en sterk geweest.
Ja.
Misschien omdat we uit een klein gezin komen...
Hoeveel kinderen hadden jullie, je ouders?
Mijn broertje en ik, met z'n tweeën. Aan de andere kant, ik weet dat mijn vader gelukkig ook nooit in de schulden zat. Dus dat soort aspecten speelden ook niet bij ons.
Nee.
En ik stapte de wijk in en ik zag dat veel kinderen uit een veel groter gezin komen. Ook niet geschoolde ouders hebben, maar dat zijn mijn ouders ook niet. Maar dat hoefde, ik zag dat niet als belemmering. Maar mijn ouders coachten mij wel met, ik kan je daar niet bij helpen. Dus ik verwacht van jou dat je om je heen vragen durft te stellen.
Zeiden je ouders dat?
Dat zijn mijn ouders inderdaad.
Ja.
En ik zag inderdaad in mijn omgeving te weinig kinderen die gesprekken hadden met hun ouders. Maar ook heel snel opgaven, een heel laag zelfbeeld hebben.
Ja, dat zag je dus eigenlijk al bij leeftijdsgenootjes.
Ja, inderdaad. Ja. Ja, naarmate, vervolgens werd ik ook heel erg als vrijwilliger actief in de wijk. En ik werd toen een bekende naam in Amsterdam Nieuw-West. En toen ben ik door de stadsdeel gevraagd om voor mezelf te beginnen. Omdat ik goed snapte wat er speelde in de wijken.
Dus had je echt van kinds af aan ervaren?
Ja, inderdaad. Dus zowel mijn persoonlijke ervaringen. Maar op een gegeven moment was ik ook als vrijwilliger, gaf ik communicatietrainingen. Of verschillende doelgroepen.
Had je ook te doen met de jongeren? Was ook iets van compassie met ze? Dat je dacht, hè?
Ja,
ik zie ze wegdrijven of zie ze op straat hangen. Of...
Inderdaad.
Ja.
Maar ik zag ook hoe makkelijk het is om een kind te motiveren door even 5 minuten te spreken met diegene. En dan volgende week weer 5 minuten te kijken hoe het nu staat. En ik zag hoe makkelijk het was enerzijds. En anderzijds voelde ik me inderdaad er heel ongemakkelijk bij dat het dan heel makkelijk... mis kan gaan met hun jongeren. Terwijl er zoveel talent en kracht in zit.
Ja.
Ik denk dit allemaal samengenomen, al deze ervaringen. Was een studiezaal het meest voor de hand liggende.
Ja, nog even, maar nog even in je eigen, niet om daar al te lang op door. Maar in wezen heb je het ook allemaal jezelf geleerd. Want je zegt, mijn ouders waren hartstikke lief.
Ja.
En die wilden het beste voor me, maar die konden het niet echt bieden.
Ja.
Je vader was, las ik ergens, had zelf pech met zijn werk, is arbeidsongeschikt geworden, heeft waarschijnlijk heel zwaar werk gedaan.
Ja, die is ook niet geschoold.
Ja.
Inderdaad, ik heb alles, tenminste veel moeten zelf leren, maar ook dat, ook daar coachte mijn vader me heel goed in. Mijn vader die benoemde wel, je hoeft niet zelf fout te maken, dus zoals de drugs of iets anders. Maar je moet van anderen leren, andermans fouten leren.
Ja.
En dat heb ik ook heel letterlijk genomen. Ik keek om me heen en ik zag wat er dan niet helemaal goed verliep bij jongeren. En dat was altijd ook mijn manier van denken geweest.
Ja.
Die is op die manier met die mensen in contact gekomen. Of heeft zo niet goed gehandeld. Nou, daar ga ik van
dus je
leren.
Je hebt een soort streng geweten bijna. Of iets van...
Ja.
kapstok waar je aan je dat een beetje kon ophangen.
Ja, en het feit dus dat ik al sinds jongs af aan heb geleerd, mee heb gekregen om mijn netwerk te gebruiken.
Ongelooflijk,
en dat
ja.
zie ik dat heel veel jongeren tegenwoordig veel te weinig doen, ook niet hebben geleerd, maar de kracht daarvan niet beseffen.
En daar ben jij als het ware op ingesprongen, hè? Op dat aspect.
Ja, dus inderdaad ook dat
snel
is iets
je dan
wat we
verloren
nu
kan raken.
Ja, ja, ja. Absoluut. Ja. Ja. En maar ook mijn hogeschoolperiode, hoe dat verliep. Ik kon bijvoorbeeld geen laptop betalen bij de opleiding bouwkunde. Ik had niet de vaardigheden om.
Jij bent ingenieur geworden, hè?
Ik ben bouwkundig ingenieur, ja. Inderdaad. En ik zag dat. Dat ik jaren gewoon niet werd gezien, maar ook de docenten benoemde. Je redt het toch niet, ga maar gewoon een sportopleiding doen.
Wat zeg je?
Ja, dat heeft u goed gehoord.
Oh.
Ja, dat is heel, heel moeilijk.
Dat is toch keihard,
ja,
hè?
Absoluut.
Net als daklozen van straatvegen, maar daar hebben we het straks over. Ja.
Ja.
En hoe was dat om dat aan te horen?
Ja, dat is heel zwaar. Maar goed, als je dan ook geen sterke ouders achter je hebt, die je bijstaan en zeggen van,
Kom op,
het lukt je wel, we hebben vertrouwen in je. Geef niet op. Ja, dat was voor mij voldoende om weer
een laptop te gaan lenen, hè?
Inderdaad. Ja, dat was ook dan advies van mijn vader. Ja, leen maar een laptop. Ga maar de weekenden, de avonden, de nachten en de vakanties doorwerken. Maar opgeven, dat mag niet. Dat bestaat niet.
Wauw.
Inderdaad, en dat zijn allemaal ingrediënten.
Elementen
die ik heb gevormd in de studiezaal. Maar alsnog wist ik, voor elk kind is er toch iets anders nodig. En ik mag niet bevooroordeeld de studiezaal gaan opzetten.
Dus vanuit de communicatietraining?
Ja, en het contact wat we
ook al had.
Bij de Albert Heijn kwam ik ook nog veel meer in contact met de kinderen.
Je was vakkenvuller, zag ik ook nog even.
Dus. Ja, zo ooit gestart en toen groeide naar teamleider. En toen was ik de leidinggevende van jongeren in mijn eigen wijk. En dan had ik ook een ander soort relatie met ze. Waardoor ik toen makkelijker in contact kwam met de jongeren. Eigenlijk volgens mij was dat de basismoment. Volgens mij was ik als 15-jarige of 16-jarige had ik al een leidinggevende functie. Waardoor je automatisch in contact moet zijn om je medewerkers te motiveren.
Ja.
En dan hoorde je ook al die verhalen. En ook hoe,
maar zag je ook jongens afglijden al?
Ja, absoluut. Ja. Ja. Maar ook ouders bijvoorbeeld die hun kind ziek melden. Terwijl het kind dan ik voor de deur zag spelen
voetballen.
Op het voetballen inderdaad. maar goed, ouders die ook die vaardigheden niet hadden
hebben, ja.
om iets toe te lichten.
Om dat goede ouderschap te plegen. Ja,
en dan liever om geen gezeik met
weg.
Het kind. De gemakkelijke weg op te gaan. En dat voelde ik me toen al verantwoordelijk om ook op dat moment al de ouders te coachen van... Dit is de manier waarop
dus
het moet.
Dus eigenlijk begon je zowel de jongeren te benaderen, maar tegelijkertijd ook die ouders.
Ja,
ja.
Ja. En volgens mij is dat heel uniek binnen de supermarktwereld om ouders te benaderen en te betrekken.
Geweldig,
maar goed,
ja.
Dat heeft er wel geresulteerd dat onder mijn shift op een gegeven moment niemand meer ziek meldde. En iedereen heel goed zijn werk deed. Dat deden ze voor mij, maar ook de aandacht die ik ze gaf.
Even.
Dus ook dat waren weer elementen die ik in de studiezaal heb gestopt.
En op welk moment kwam nou dat Eureka studiezaal ding?
Dat kwam er niet uit mezelf. Op een gegeven moment word je gezien door iemand. In dit geval was er een hele goede ambtenaar die mij zag. En die wist dat ik mijn eigen weg moest in gaan slaan. Voor mezelf moest beginnen. Om echt het verschil te maken in de wijk. Omdat ik wist en zag wat er nodig was.
En inmiddels was je ook een rolmodel.
Ja, en ik gaf ook ouders trainingen en die zagen mij als zoon, als professional, als jonge broer. Dus ik had zoveel verschillende rollen en ik wist op een gegeven moment eigenlijk wat ik ook ga opzetten. Ik ga dat niet allemaal zelf bedenken. Natuurlijk gaan we de elementen erin gooien als soort van geraamte. Maar elk kind, elke ouder, elk gezin is anders en daar moeten we gaan iets in betekenen. En dat ik zag ook hoe makkelijk, ik wist al hoe makkelijk dat was, dat verschil te maken. Mits je daar aandacht aandacht aan geeft. Maar vooral ook de basis, nu ook in de studiezaal, is vertrouwen.
Vertrouwen.
We noemen onszelf
ja.
geen huiswerkbegeleiders, maar life coaches.
Ja.
Ik had het woord levenscoach bedacht. Dat vond ik een beetje als het dood klinken. Dus
ja,
dat hebben we iets verengelst. Ja. Dus nu zijn onze collega's allemaal life coaches.
Ja.
En het doel de eerste maanden is eigenlijk alleen maar vertrouwen winnen. Dus we hebben bijna geen programma, maar puur gesprekken voeren.
Dus niet heel dramatisch alleen maar op het huiswerk.
Nee,
je rekening is niet goed, je wiskunde. Nee, echt puur investeren
juist.
In de relatie.
Ja, in de relatie. En dan hoor je van alles. Dan hoor je automatisch hun dromen, doelen, wensen en de dingen die ze dwars zitten.
En ze gaan dus mentaliseren, ze gaan nadenken, ze gaan hun hersens gebruiken, toch?
Ja, inderdaad. En we geven continu, zetten we hen zelf aan zet. Ja. Heel veel open vragen stellen. Hoe gaan we het volgende week oppakken? Maar tijdens die gesprek komt ook naar boven. Ik voel me onzeker over mijn lichaam. Ik word gepest. Ik heb een conflict met een docent. En dat zijn vaak de belemmeringen voor een kind om het bijvoorbeeld goed te doen op school. Ja. Dus daar is dan de prioriteit. En vervolgens
ze leren echt communiceren. Ze leren echt over zichzelf nadenken. Ja. En ondertussen gaan ze braaf naar school. Doen ze ook hun huiswerk beter. Dus dat is eigenlijk een neveneffect.
Ja.
Maar jullie investeren ook heel veel in de aanloop. Hè? Het motiveren van de ouders. En het motiveren van... dat is eigenlijk een belangrijke fase. Hè? Het voorwerk voor...
Ik
komen.
Ik merkte als we de ouders niet heel goed mee hebben, dan werkt het niet.
Nee.
Dat is nu een voorwaarde. Sterker nog, ook daar hebben we een soort van lijn in gevonden. De kinderen mogen zich aanmelden, die mogen een keer of twee meedoen. Als ze zeggen, ik vind het leuk, wat in 99% van de gevallen zo is, want ze zien dan gelijk dat het geen huiswerkklasje is, maar meer dan dat. Dan zeggen we, oké, nu willen we dat je een motivatiebrief schrijft en dan kun je met je ouders op een soort van sollicitatiegesprek. En dan vragen we aan het kind, die is weer wederom aan het woord, die vertelt wat hij of zij heeft opgeschreven in de motivatiebrief. Dan is het vaak veel begrijpend lezen, spelling, de breuken. Vragen we om het kind het onderwijskundig even te parkeren. Wat wil je nog meer hieruit halen? Waar kunnen we nog meer bij helpen? En dan hoor je dus inderdaad dan al, misschien dag drie, wat de intrinsieke motivatie is. Of de intrinsieke behoefte zijn om... Om verder te komen. Ja. En dan stappen we over naar de ouders. En dan benoemen we, we hebben u nodig om dit mogelijk te maken. Wat vindt u belangrijk voor uw kind? En dan krijg je
dus
ook weer hele...
Dus je bent eigenlijk hele relaties aan het verbeteren. Ja. Hè? Tussen kinderen en ouders. En...
Vanaf moment 1 inderdaad.
Ja, super. En nu zijn er 28 van die studiezaal. En zo'n studiezaal, is dat in een bestaand huis, in een bestaande school?
Nee, het is zo min mogelijk juist op school. We willen juist dat de kinderen in een wijk elkaar ontmoeten en een nieuwe start maken in hun eigen wijk.
En wat voor plekken zijn dat dan?
Ja, we noemen het in Nieuw-Westen Noord huizen van de wijken of buurthuiskamers. Ja. Soms ook binnen schools.
Ja.
Maar vaak de meest centrale plek binnen een wijkje.
Dus het is een enorme verbinding ook in de wijk.
Ja, absoluut.
We gaan straks nog even verder. We gaan even nu André Hazes horen. En dan gaan we even straks over naar Paul en aan het eind met jullie samen.
Op straat, mijn gedachten gaan nergens heen. Zelfs vandaag, mijn verjaardag, ben ik alleen. Dat is mijn huis. Geen open haard, maar de warmte van een verwarmingsbaan.
Yeah.
Paul Willemsen, dit was jouw verzoeknummer voor al die daklozen die misschien vandaag hier of daar jarig zijn, waar niemand slingers voor ophangt en die zelfs niet eens het liedje kunnen horen, want ik denk niet dat ze een iPhone in hun oren hebben, toch?
Nee, dat klopt. En ja, daarvoor wil ik ook vanuit de studio alle daklozen die jarig zijn vandaag en komende dagen jarig zijn, van harte feliciteren en hou je taai.
Ja, hou je taai, hè?
Ja, ja, vooral met dit weer, met de regen. Hè? Het ja, is echt ja, dakloze weer. Ja.
Echt dakloze weer. Ja, ja. Zeik weer, hè?
Zeik weer, ja. Maar ik wil eigenlijk beginnen dat ik was genomineerde van Amsterdam van het jaar. Mij geen verliezer voel.
Nee, tuurlijk niet.
Iedereen zijn werk. En ik ben heel blij dat Abdel Hamid gewonnen heb.
Ja.
Doet ook heel
dat
goed.
Gun je hem ook echt. Ja.
Heel goed werk.
Ja.
Maar ja, goed, als jij een van de 10 van de 800.000 Amsterdammers bent,
nou, dan
is het al een hele eer. Hè?
Hele ja, eer,
dat,
ja.
Ik vind het fantastisch. Ik ben er heel erg blij mee.
Ja.
En wil ik meteen aansluiten op een bericht die ik vannacht kreeg via de mail.
Je moet slapen toch, s'nachts, Paul?
Ik sta om 4 uur s'nachts op.
Doe maar.
Elke morgen.
Ja.
Ik kreeg een mail toegestuurd van iemand, in dit geval van mijn vrouw. Dat minister Blok, wat niet mijn meest favoriete minister was, heeft besloten. Nee, want had iets met Surinamers toen de tijd, een maanden geleden. Maar nu is hij wel mijn favoriet, want hij heeft besloten om alle daklozen, zeker de daklozen die niet verzekerd zijn, de nodige medische zorg geeft.
Wow.
Nou, u begrijpt, mijn dag kan niet meer stuk.
Fantastisch.
Vind ik heel prachtig.
Ja. Ja. Paul, sinds 20 jaar hebben de daklozen in jouw hart een hele grote plaats gekregen.
Ja.
En het is met een incident, of niet, met gewoon een simpel voorval is het begonnen. Vertel, jij was bij de politie als handhaver, toch?
Ja, nou ja, handhaver is dus de ogen oren van de politie. Dat is geen politieagent. Ik was,
Die mogen geen bekeuring uitdelen, maar die moeten wel overal opletten en met de vinger wijzen.
Ja. Ja. Milieuhandhaver, naar de hand is opgegaan in de handhaving wat je nu hebt. Hè.
Ja.
Dat zijn mijn ex-collega's.
Die mogen ze iets meer, hè? Ze hebben ook een spuitbusje aan hun...
Nee, alsjeblieft niet.
Nee,
okay. Nee. Gelukkig, nee, dat moeten we niet hebben. Het enige was op dit moment handboeien.
Oh, nou
en dat, die handboeien hebben ze nodig om iemand naar een bureau te vervoeren. Want dat mag niet met losse handen.
Nee.
En ik ben inmiddels 5 jaar geleden gepensioneerd. En het is eigenlijk in de tijd begonnen dat ik handhaver was 20 jaar geleden.
In de Leidse Straat was jouw buurt?
Ja, de Leidse, wij zaten toen in de Nieuwe Kerkstraat. Ons bureau en de Leidse Straat was, en het Leidseplein was mijn buurt. En s'morgens om 6 uur moest ik dan beginnen. En was het dan -13, hè?
Ja.
20 jaar geleden. En er dus zag ik echt de mensen in de Leidsestraat slapen onder
een zeiltje.
Een zeiltje en op roosters. Hè. Kantoor, roosters, winkel, lagers. En toen denk ik bij mij, dat kon toen al niet meer en nu helemaal niet meer.
Nee, en dat was eigenlijk het begin dat je dacht, dit kan niet.
Nee, dat kan niet. Dus ik ben contact gaan zoeken met ze. Ik heb zo een vrouw koffie aangeboden. Nou, dat werd in eerste instantie geweigerd, want tenslotte loop je in uniform. Hè. Ze zijn een beetje toch uniform.
Hallo, ja.
Ze meurden meestal weg, ja. Maar toch elke dag weer contact zoeken. En het liep tegen de kerst. En overleven, kerststolletjes geven. En,
maar in uniform toen nog, hè?
Ja, dat deed ik in uniform. En dat werd toen ook
nog net getolereerd,
het
hè?
Het werd net getolereerd, ja.
Je kreeg zelfs van de politie nog wat oude onderbroeken, zou ik zeggen. En oude t-shirts om aan de...
Ja, dan kreeg ik een nieuw uniform en ik kreeg overgebleven hemden helemaal in verpakking van collega's. Want die kregen geen medocult door dat ik hiermee bezig was. Ze namen ook halve broodjes mee en dergelijke.
Ja.
En op een gegeven moment kreeg ik ook eten uit de kantines. Ik ging dus alle bureaus langs om overgebleven etens waren op te halen. En die deelde ik een gegeven moment uit. En daarom had ik een vaste
plaats. Dus je was een soort leger des heils in het klein?
Ik was leger zelfs in het klein, ja. En... ik ben natuurlijk ooit begonnen met zigeuners. Hè? Dat was die daklozen.
Ja,
en
ja,
toen heb ik ook misschien de voorloper van de voedselbank. Maar ik ging dus eten halen bij winkels. Zo, bij de bakker, kraaiennest, overbleven brood.
Maar toen, ik zeg nou iets heel verkeerds. Maar ja. In die tijd hoorden daklozen nog bij ons straatbeeld. Want we hebben ze nu allemaal weggeveegd. Hè? Een enkeling mag nog ergens zijn, maar is binnen de...
Nou, iedereen mag dakloos zijn. Het is niet leuk. Het is de openbare weg. Dus je mag lopen waar je wil.
Ja.
Alleen ja, het wordt niet getolereerd als je in een tentje slaapt. Want,
en als je met z'n drieën bent, dan krijg je een bekeuring.
Ja, dat vind ik
zo. We hebben een heel andere attitude en houding.
Doelloos en wijzer. Maar weet je wat is? Mijn collega's vandaag de dag zijn niet meer de collega's die ik had.
Nee, dus dat was een hele andere tijd.
Een hele generatie. Want de dakloos is natuurlijk een hele makkelijke prooi.
Ja.
He, want die kunnen ze gauw bekeuren. En ze moeten bekeuringen gaan uitdelen. De politie hoeft dat dan niet, zeggen ze. Maar handhaven wel. Want dan word je nooit kom je nou zorgen in het bedrijf. Ja. Dus,
maar het begon met de zigeuners, met de Pitalen.
Ja, met de familie Pitalen, met de zigeuners.
Ja, Zuidoost, ja.
Ja, er waren een enkele tientallen zigeuners neergestreken op een plaatsje op de Gaasperdam. Bij de Gaasperplas in Zuidoost. En,
Uit Roemenië. Dus echte zigeuners, dus aanhalingstekens.
Ja, echte zigeuners. Met kleine kinderen, zieke vrouwen, lek in de caravans. En die ben ik toen gegeven. Ik denk dat kan helemaal niet meer. Maar had ik gelukkig in Nellestein, waar we wonen, Amsterdam Zuidoost, had ik bij het gezondheidscentrum een dochter en zijn vrouw, Henk Maarten Lanen. En die zich daar ook mee gaan moeien. En die gaf die mensen gratis medische zorg. Nou, goed, toen kwam Koos Pitalo erbij, inmiddels overleden. Dat is ook een keer bij me thuis geweest. Coco Pitalo, de Schone Koning. En die ging ze er ook in met moeie Paul van Ewijk en dergelijke. En we hebben gezorgd in ieder geval dat zigeuners in de wintermaanden in 7 flats in de Bijlmer konden overleven. Want wij moesten op een gegeven moment heel vroeg naar de VARA. VARA-studio in Hilversum. En voor de radio hebben we allerlei goederen opgehaald. Koelkasten, gasfornuis door het land, bedden en dergelijke. En hebben we 7 flessen ingericht voor die mensen.
Dat is toch ongelooflijk.
Ja.
En daar is eigenlijk begonnen.
Daar zijn we mee begonnen. En verder, toen ik dus bij milieuhandhaving kwam, milieupolitie, ben ik nog verder gegaan met de dakloos. Ik heb nog steeds contacten met de mini-betalers. Ik help ze nog steeds. Het racisme.
Ja.
En ik ben dus verder gegaan nu met de dak- en thuiszorg, wat eigenlijk een dagtaak is.
Maar nu heb je eigenlijk een stichting, hè? Stichting.
Nou, het is geen stichting. Stichting is me afgeraden. Ik wil een stichting worden.
Ja.
En hebben ze gezegd, nee, moet je niet doen.
Ben je nu? Een vereniging.
Het is, ik noem het werkgroep Dakloos Actiecollectief Amsterdam.
En jullie doen met name nu die kerstdiners, hè?
Nou, wij zijn begonnen met kerstdiners.
Die losse pakjes eten in de Leidsestraat zijn uitgegroeid tot grote kerstdiners.
Ja,
winkels en allerlei particulieren aan meedelen.
Ja, klopt. Ik wilde naast mijn hele jaar werk aan de dak- en thuislozen. Ik geef niet alleen eten, maar...
Je bent gewoon vrienden met ze. Je wordt
kleding en dergelijke.
Ja, ja.
We ook afsluiten met een kerstdiner dat jaar.
Zo is het begonnen, hè?
Ja, en dan had ik bij de handhaving had ik iemand van de communicatie. En die kwam uit de horeca. En die kon de directeur horeca, Ruud van Wij. Hij zei, ik ga even bellen.
Ik ga even met Ruud bellen.
Binnen 3 minuten had ik een restaurant, Tulpin, in de Spuistraat.
Wow.
Daar konden de gasten terecht. En die kregen een 4-gangen diner met ijs, alles erop en aan. En de gasten kregen zuurkoppel spek die dag.
Nou, zo hoort het.
Nou, daar is mee begonnen. En dat doe ik dus nu al bijna 20 jaar in de grote hotels. Chile en nu.
Dus
ik weet niet wat ik naam mag noemen, maar.
Ja, tuurlijk.
De Wagen natuurlijk, al 12 jaar.
En het vrijheidsdiner, hè?
Ja, het vrijheidsdiner. Op een gegeven moment heb ik kerstdiner overgeplaatst naar het nieuwjaarsdiner. Want kerstdiner leger de zelfs, waar ik regelmatig voor uitgenodigd word. Je geeft kerstdiner de kerken. Dus ik denk, nou, allemaal te veel.
Ja, een beetje spreiden, dacht je.
Je kan
het
allemaal niet op. Doen, daklozen.
Ja, je bent obese als je daklozen bent, ja.
Precies, en dan heb ik het voor de tweede helft januari gekozen. Ongeveer 13, 15 januari voor een nieuwjaarsdiner. En dat wordt heel druk bijzonder, maar niet alleen voor daklozen.
Nee.
En thuislozen, die verschillen heb je ook. Maar ook voor minder bedeelden, mensen die kunnen...
En die worden er ook steeds meer in de stad.
Iedereen is welkom.
Ja,
ik moet nu mijn nummers aan gaan delen, want het wordt steeds voller bij mij. Ja,
ongelooflijk. En de vrijheidsdiners, want dat komt er straks ook aan, hè?
Ja, 8 jaar geleden ben ik benaderd door het 4-5 mei-comité Amsterdam.
Ja.
Ze gingen een vrijheidsdiners opstarten in Amsterdam. Dat is 8 jaar geleden, de eerste. Of ik dan een van de vrijheidsdineren wilde organiseren, specifiek voor dak- en thuislozen. Dat is 8 jaar geleden. De eerste had ik in de kerk bij Waterplein. En toen heb Joop Braakhek heb er nog gekookt. Hij is nu overleden.
Ja.
Dat was de eerste. Nicolaaskerk heet dat, geloof ik. Nee, hoe heet die kerk? Mozariskerk.
Ja.
En dat was de eerste keer. En ik ben een van de oudste organisatoren nu.
Dus dit is nu echt een instituut, hè? Dit loopt gewoon door.
Dit loopt door. En inmiddels ben ik dan ambassadeur geworden van het 4-5 mei-comité.
Ja, dus, ongelooflijk. En maar verder, een van jouw filosofieën, of de filosofie, is gewoon de burgerplicht die we eigenlijk allemaal hebben, hè?
Ik vind dat wel maar een burgerplicht moet
zijn. Ja, en wat houdt dat in, burgerplicht?
Nou, je moet helpen iedereen waar nodig.
Ja.
Ik ben ook onderscheid dat ik 7 mensen uit het water heb gehaald. Dat doe je gewoon.
Ja.
Als er iemand hier in het water valt, dan ga ik zo
het gewoon achteraan. Ja,
en dat door mijn leeftijd, mevrouw. Ik loop er tegen de 70.
Ja.
Maar ik laat niemand. Ook een kat of een hond niet, hoor.
Nee. Wat is burgerplicht? Ja. Gewoon dat je altijd om je heen kijkt. En nou, waar...
Je moet iedereen helpen waar dan ook nodig.
Niet nadenken van dat doet de gemeente wel. Of dat is vies. Of dat is meer. Dat gaat mij niet aan.
De gemeente is ook aan bezuinigen.
Ja.
Maar niet zo als je duurder doet en wat er buiten gebeurt. Kan me niet schelen. Hè? Ruim ook je rotje op. Veeg je stoep aan. Gewoon je rotje op straat. En dat soort dingen.
Maar dat gaat bij jou heel ver. Want het heeft te maken met onrecht. Hè? Want jij onrecht, dat verdraag jij niet. Hè?
Nee. Er zijn ook mensen die kerstpakket ophalen bijvoorbeeld. En
verkoop doorverkopen.
Nou, die zie ik dan op Bingo's terug. En dat zijn. Ja, en dan heb je het over kerstpakketten die bedoeld zijn voor mensen die met kinderen. En het geld ga je eigenlijk zelf steken. Ja. Een paar woorden aan de goede doelen geven, maar dan met een fotograaf erbij. Kijk eens. Weet je wel.
Ja.
Nou, dat is zo ver gegaan dat ik nu 2 weken geleden naar Hoge Rechtshof Knotendijk 22 ben geweest in Den Haag. Hoge Rechtshof heet dat.
Ja.
Want ik dan loop mijn rechtszaak tegen...
Ja, maar je bent heel goed geworden in rechtszaken. Hè? Je hebt je eigen privé advocaat, geloof ik.
Ik heb een...
Je bent geen miljonair, dus je moet wel mensen hebben die een beetje... Of wel?
Ik hoop ooit een zak met geld te vinden.
Ja, tuurlijk. Die mag je dan houden, vind je?
Nee,
ja, dat komt je toe.
Ik ben geen miljonair. Ik heb een hele goede advocaat, mevrouw Haring. En meneer Kolen.
En doen die het allemaal pro deo? Of mag je dat niet zeggen?
Nee, dat mag ik niet
zeggen. Nee, oké, doen we niet.
Hele goede advocaat. En die is ook mee geweest naar Den Haag 2 weken geleden.
Voor die kerstpakket erover.
Het is zo ver gelopen dat hij een aanklacht tegen mij ingediend. Bij de gemeente Amsterdam, bij de afdeling Treiter. Want je hebt bij de Amsterdam...
Oh, je hebt hem hij vindt dat jij hem getreiterd. Hij draait het om. Ja.
Treiterloket. Ja, en dat, ik ben de treiter. Maar dat loopt nog. Over 6 weken krijg ik de uitslag. Buitendien heb ik ook een aanklacht tegen de gemeente Amsterdam-Zuidoost gedaan. Want ik vind dat ze buiten mij om inlichting hebben gewonnen bij buren, zeggen ze.
Schandalig, Kortom.
Heb ik niks van de buren gehoord, maar ik was vriend met Ebert van der Laan. Iedereen is vriend met Ebert van der Laan.
Ja.
Hij leeft in Russen, maar ik kwam regelmatig op zijn Amsterdam-woning. En toen die man al doodziek was, heeft Amsterdam-Zuidoost hem inlichtingen over mij gewonnen. Terwijl die man aan de zuurstof lag. Dus daarvoor heb ik... dan ben je de hoofdstond daarvoor aanklacht ingediend.
Heel goed. Ja. Maar je zit ook zelfs in Europa. Je zit ook in een Europese commissie. Waar gaat die over?
De Europese commissie gaat over het armoedebeleid in Europa. En dan zit je aan
hoe is het met ons armoedebeleid in Europa? Want er is heel veel armoede in Europa.
Nederland valt wel mee.
Maar in de Balkan en zo.
Roemenië is natuurlijk heel slecht voor die schreuners. En dat soort landen. Ja.
Ja. En wat doe je dan? Wat doe je dan in die Europese commissie?
Ideeën uitwisselen hoe het bij ons gaat en ervaring doen hoe het dan daar gaat.
Ja.
Ja.
En waar, Paul, als je nou één zaak zou moeten noemen, los van die klikkers en die pesters en die trein, maar goed, waar vind jij op dit moment het meeste over op? Wat is het meeste een doorn in jouw oog?
Nou, als je een half uurtje hebt, dan kan ik dat wel doen.
Ja.
Nou, dat zijn, kijk, ik zit in...
Top 10, noem maar 1.
Ja, nou ja, ik zit in 13 organisaties. En ik ben bezig met racisme.
Je hebt het op je borst. Geen racisme, geen
stem. En dat heb ik niet. Dat heb ik altijd op.
Ja.
Niet alleen vandaag. Vrouwen. Onrecht wat vrouwen daar aangedaan.
Ja.
Nog steeds alleen dat de vrouwen dus nog steeds minder verdienen voor een gelijkwaardig.
Maar deze vechtlust. Hè? En dit, waar komt, is dat al van vroeger uit je gezin? Nou, uit je familie?
Ze hebben mij ooit vergeleken met Jan Schaefer. Nou, Jan Schaefer was van Woning.
PvdA.
Die is ook overleden. PvdA,
socialist, oude socialist. Ben je ook een oude socialist?
Ik zat bij de SP.
Oh ja,
ik ben overgestapt naar de PvdA.
Ja.
En ze hebben me wel eens vergeleken met Schaefer, want die liet de kaas ook niet van zijn brood. Dat doe ik ook niet.
Ik ben
ook nergens bang voor eigenlijk.
Nee.
Ze komen maar.
Hartstikke goed.
Ik kan geen onrecht zien.
Nou, ik vind dat we even moeten ademhalen en we gaan even muziek. En dan praten we straks met z'n drie even verder.
Thank you. 'Twas in another lifetime, one of toil and blood, when blackness was a virtue, the road was full of mud. I came in from the wilderness, a creature void of form. Come in, she said, I'll give you shelter from the storm. And if I pass this way again, you can rest assured I'll always do my best for her, on that I give my word. In a world of steel-eyed death and men who are fighting to be warm, come in, she said, I'll give ya shelter from the storm. Not a word was spoke between us, there was a little risk involved. Everything up to that point had been left unresolved. Try imagining a place where it's always safe and warm. Come in, she said, I'll give ya shelter from the storm. I was burned out from exhaustion, buried in the hail, poisoned in the bushes and blown out on the trail. Hunted like a crocodile, ravaged in the corn. Come in, she said, I'll give ya shelter from the storm. Suddenly I turned around and she was standing there, with silver bracelets on her wrists and flowers in her hair. She walked up to me so gracefully and took my crown of thorns. Come in, she said, I'll give you shelter from the storm. Now there's a wall between us, something that's been lost. I took too much for granted, I got my signals crossed. Just pretend till it all began on a non-eventful morn. Come in, she said, I'll give you shelter from the storm. Well, the deputy walks on hard nails and the preacher rides a mount, but nothing really matters much, it's doom alone that counts. And the one-eyed undertaker, he blows a feudal horn. Come in, she said, I'll give you shelter from
the storm. Ja, shelter from the storm, hè? Paul Willemsen, dat is dus een prachtig lied van Bob Dylan. En uit de jaren 70. Het sluit mooi aan bij ons onderwerp. Ik wil even tussendoor zeggen wat ik zo indrukwekkend vind. Dat de stad vol is met mensen die verschrikkelijk veel van andere mensen doen. Want we zien vaak een stad die rijker en rijker wordt en duurdere huizen. Maar ik denk dat hele weefsel van de stad, dat zit er eigenlijk nog. Hè? Zijn jullie het daarmee eens?
Ja, absoluut.
Ja? Zie jij dat? Nou, jij merkt het bijvoorbeeld aan de mensen die vrijwilligers bij jou zijn. Hè?
Ja.
Bijvoorbeeld een medicus van een ziekenhuis die ineens denkt, ik ga toch iets heel anders doen voor de medemens.
Ja, toevallig. Inderdaad, ik ben 4 jaar geleden voor het eerst vader geworden. En mijn zoontje moest toen voor complicaties worden behandeld bij een arts. Toevallig is die arts nu gepensioneerd en is hij via bij ons terechtgekomen als vrijwilliger.
Wauw, dus nu ben jij zijn directeur.
Inderdaad.
Fantastisch.
En dat was wel een enorme zoektocht. Want ik wist natuurlijk op een gegeven moment, kan ik niet meer op twee locaties aanwezig zijn. En mag het niet meer afhankelijk zijn van mij, van Abdelhamid. Dus ben ik eigenlijk 9 jaar geleden al gestart met zoeken naar de parels in de wijk.
En wat noem je parels in de wijk? Dus de goede mensen die communiceren, verbinden.
Tegenover heb ik iemand, een parel.
Paul Parel, ja.
Paul Willems inderdaad. Iemand die met zijn hart zich inzet voor anderen.
Ja.
Dan hoef je niet per se een docent te zijn of een hele bijzondere kundigheid te hebben.
Moet wel vol kunnen houden.
Je moet absoluut.
Je moet niet even iets leuks doen en denken, oh, dan ben ik goed. En
inderdaad,
dan weer vertrekken.
Niet
want
even
heb je
drie weken
aan.
Betrokken zijn. Nee, dat werkt niet, want die kinderen gaan.
Continuïteit is het allerbelangrijkste.
Inderdaad, we zeggen ook tegen onze vrijwilligers. Je mag het natuurlijk eventjes uitproberen, even proeven. Maar voor de kinderen is het wel fijn, want er ontstaat heel snel een hechte band. Dus een schooljaar. Dat was ooit zo echt op afspraken zelfs. Maar dat werkte ook niet.
Nee.
Totdat we de vraag stelden aan de kinderen. Wie heb jij je netwerk die jou en ons zou willen helpen?
Wow.
En dat leverde ons nu parels eigenlijk op. Iets ja. te veel parels op. Want nu,
je had een parelketting.
Ja. Nee, inderdaad. We hebben nu heel veel leuke, goede, sterke mensen die ook echt zelfs minder gaan werken. Omdat ze bijvoorbeeld op donderdagmiddag ook, betrokken
maar
zijn.
Maar zie je ook buurten daardoor veranderen?
Ja, zijn...
Want jij bent zelf van Wittenburg naar eerst naar West Amsterdam Nieuw-West.
Bosselommer, West.
Bosselommer.
Ja, volgens de Nieuw-West.
En toen doorgeëmigreerd naar Geuzeveld, ja. toch? En daar ben je neergestreken.
Inderdaad.
En hoe is het om daar... Ja, dat klinkt heel erg vanuit Amsterdam, van de Piet Heinkade. Hoe is het daar in Geuzeveld?
Nee, je merkt inderdaad, het zijn echt eilanden waarin je op een gegeven moment belandt. Ik merk, Wittenburg is natuurlijk onderdeel van het centrum.
Ja.
En dat is veel
ook
makkelijker.
Een eilandje, hè?
Maar ook wel een eilandje. Ja. Maar wel dat was een heel, heel mooi divers eiland.
Ja.
En ik merkte dat bijvoorbeeld Nieuw-West... De kinderen die ik daar tegenkom nu nog steeds. Als je vraagt wat maakt mij het meest ongelukkig. Is dat de kinderen eigenlijk Amsterdam helemaal niet kennen. Het centrum nooit zijn binnen geweest. Dat vind ik het moeilijkst.
Ja.
Dat ze inderdaad de middelbare schooltijd.
Schoolreisjes doen jullie nog niet organiseren. Dat je denkt we gaan de stad verkennen met z'n allen. Zou nog een...
Nee, helaas hebben we daar geen financiën voor.
Ja.
Want anders is het absoluut wel iets leuk. Wat we heel belangrijk vinden. Maar
als je een fonds zou kunnen krijgen.
Ja.
Om met die kinderen gewoon de stad te leren kennen.
Ja. Ja. Inderdaad, of het land. Maar inderdaad laten we eerst maar beginnen bij Amsterdam.
Ja.
Dus dat is absoluut heel belangrijk.
Ja. Ja. Maar je ziet wel dus dat het effect heeft ook in de buurt. Het verbindt.
Ja.
Je krijgt ouders betrokken.
Ja.
Gemotiveerd.
Dat, maar ik heb ook verschillende doelgroepen die elkaar echt ontmoeten en heel close gaan worden. Dus die chirurg die komt met een doelgroep nu in contact op een hele bijzondere manier, informele manier. En die wil nooit meer weg bij de studiezaal op de Jan Toropstraat. Die krijgen we daar niet meer weg.
Die laat zich niet meer wegduwen.
Nee.
Maar
nee.
Er zijn 28 van die plekken,
ja.
600 kinderen.
Ja.
7 vaste medewerkers en 60 vrijwilligers.
Ja, 60 wekelijks betrokken vrijwilligers. We hebben een pool van 100 man die inderdaad inspringt of graag betrokken wil zijn. Maar we hebben 60 harde kern, zeg maar.
Ja, maar het is ieder jaar weer moeilijk om de financiën goed op orde te krijgen. Hè? Want jullie willen continuïteit aan de kinderen en de ouders bieden. Maar continuïteit in financiën is er nog niet. Hè?
Nee, dat is helaas nog een zoektocht.
Ja, ja. En Paul, nog even naar jou. Jij woont in Zuidoost nog?
Ik woon in Zuidoost, ja.
En hoe is het daar? Van Geuzeveld even naar Zuidoost. En de pareltjes in de wijk? Hoe is het met de parels daar?
Ik hou mijn boeltje in de wijk veilig en schoon. Dat weten de buren ook.
Echt waar? Hoe doe je dat? Ga je met de prikker erop uit?
Ja, ik heb zo'n prikker gejat van de gemeente. Zo'n knijpding. En dan ruim ik de parkeerplaats op en dergelijke. Ik doe boodschap voor oudere mensen uit de buurt. Dus ik hou me wel lekker bezig. Ook sociaal let ik op. Sleutels van diverse woningen. Als de mensen weg zijn, dan geven ze mij een seintje. En die houden de woning in de gaten. Dus,
ja, en doet je vrouw leuk mee? Of,
mevrouw vindt het allemaal wel goed. Maar goed, wat zij wel eens zegt van... Ja, het huis moet behangen, geschilderd worden. Daar heb je allemaal geen tijd voor. Je bent altijd anderen bezig. Maar voor de rest vindt ze het natuurlijk wel oké, hoor.
En zie jij parels om je heen? Dus dat je denkt,
ik hoop dat meneer Blok een parel is. Dat hij zijn belofte waarkomt. En dat het niet een verkiezingsstunt is.
Ja.
Straks gratis.
Maar hou je hem daaraan? Kan je hem daaraan houden?
Je weet hoe ik ben. Ik ga naar Den Haag en trek maar eens jasje.
Zeg je Blok, jongen, wat heb je gezegd vorige week?
Schroom ik me ook niet voor.
Ja.
Dus
je bent ook een luis in de pels, hè?
Absoluut. Absoluut.
Ja, heerlijk.
Ik ben heel radicaal. Daar ben ik ook blij dat ik hier mijn woordje mocht doen. Dank je wel. Maar uiteindelijk gaat het om de dak- en thuislozen. Niet om mij. Hè?
Nee, maar goed.
Het gaat om
je mensen, bent hun medium, zullen we zeggen.
Het gaat om die mensen meer respect en aandacht te geven.
Zeker. Maar
alhoewel ik in de zwijger zit, heb ik mijn mond open mogen trekken.
Hartstikke goed. Maar hoe zit het nou met de thuisdak- en thuislozen? Je zei, thuislozen zijn wat anders dan daklozen zijn.
Ja, als je thuisloos bent, heb je geen huis. Maar dan heb je wel opvang, HVO, Querido en...
Maar het wordt steeds moeilijker om een woning te vinden in Amsterdam.
Ja, en ben je dakloos, dan leef je op straat eigenlijk.
Ja,
in een tentje of in een doos.
En dan ben je te kwetsbaar.
Ja.
Maar het is steeds moeilijker om een vaste woonplaats of een vaste plek, een vaste veilige plek te vinden.
Ja, maar goed, via een HVO worden soms huizen gehuurd, overal in de wijk. Niet allemaal bij elkaar, zo hoort het ook.
Ja. Lieve Paul Willemsen, lieve Abdelhamid Idrissi. Ik heb genoten van jullie verhalen. Ik hoop dat het de mensen stimuleert om gewoon zo'n prikker te pakken. Een plastic zak, hun straat schoon te maken. Bij de buren te kijken wat er nodig is. Gewoon op bemoeizorg. En een beetje voor elkaar te zorgen. Dit was echt het weefsel van Amsterdam. Ik wil jullie heel hartelijk danken.
Ja, u ook bedankt,
Olga. En de heerlijke muziek van André Hazes met die slingers. Voor alle jarige daklozen die het helaas niet horen. Jongens, hou je taai. He, windkracht 10, het is hartstikke nat. Ik hoop dat jullie het redden op straat. Tot de volgende week, luisteraars. Dit was hem voor vandaag. Radio Signaal.